Wij lezen samen uit 1 Petrus 1 vanaf vers 22. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Dus 1 Petrus 1, vers 22 tot en met hoofdstuk 2, vers 10.
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar den ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De tekst voor de verkondiging deze middag vindt u in 1 Petrus 2, de eerste drie versen. Deze woorden: zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, toen jullie klein waren, toen ging je moeder met jou naar het consultatiebureau. Weet je wat daar gedaan wordt? Daar wordt gekeken of het goed gaat met je. Er wordt gekeken of je gezond bent. Er wordt gekeken of je wel goed groeit. Daarom wordt het gewicht gewogen. En daarom wordt je lichaamslengte op dat bureau opgemeten. En de gegevens worden opgeslagen in de computer. Zodat ze kunnen zien: groeit je kind misschien te snel? Of veel te weinig? Ja, en als dat het geval is, dan ben je als ouder bezorgd. Nou, de apostel Petrus kun je wel een beetje vergelijken met een bezorgde ouder, een bezorgde vader. Hij schrijft aan zijn lezers dat hij zo graag ziet dat zij in geestelijk opzicht groeien. Ja, maar waarom dan? En wat belemmert die groei? En aan de andere kant, wat bevordert dan die groei? Nou, daar gaan we naar luisteren met elkaar. Het thema voor de preken is een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien. Een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien. Wat die groei bedreigt, wat die groei bevordert en wat die groei op het oog heeft. Wat is nou eigenlijk het doel van die groei? Dus wat die groei bedreigt, bevordert en op het oog heeft. De apostel Petrus, die noemt zijn lezers in hoofdstuk 1, vers 23, wedergeborenen. En Petrus die mag geloven dat zij opnieuw geboren zijn, van bovenaf geboren zijn, dat God met hen een nieuw begin gemaakt heeft. Ze zijn getrokken uit het duister van het heidendom, in de lichtkring van Gods evangelie gezet. En door het geloof in de Heer Jezus zijn zij veranderd van een kind des toorns in een kind van het licht, een kind van God. En Petrus weet hoe dat gekomen is. Want dat beschrijft hij in vers 23. Hij zegt, die verandering bij jullie, dat is gekomen door het onvergankelijk zaad van God. En dat onvergankelijk zaad van God, zegt hij, dat is het woord van de levende God. Want dat woord van God, dat is onvergankelijk. Ja, zegt hij, wij, en dan kijkt hij naar zichzelf en dan kijkt hij naar alle mensen. Hij zegt, wij zijn vergankelijk. En wij lijken op gras. Ik kan er prachtig bij staan. Maar het kan zomaar omslaan. En het gras verdort. Wij lijken, zegt hij, het zijn bekende woorden die we ook tegenkomen in Psalm 103, op een mooie bloem. Nou, prachtig staat het erbij, maar als de wind over het veld gaat, dan knakt zomaar de steel van die bloem en dan is de schoonheid verloren. Wij mensen, ja, wij zijn vergankelijk. Maar het woord van God niet, dat blijft altijd, dat is onvergankelijk. En dat woord van de levende God, dat onvergankelijk is, omdat God onvergankelijk is, dat heeft de Heilige Geest toegepast aan het hart van de lezers van de brief. Ze zijn wedergeboren, ze zijn vernieuwd door het evangelie dat hen verkondigd is. Door het wonder van genade zijn ze veranderd. Ja, dat is een wonder. Dat is een wonder, altijd. En het is echt een heel groot voorrecht om kind van God te zijn. Niks zo heerlijk, zo begeerlijk om een kind van God te zijn. Ja, zegt Petrus, maar let op, adeldom verplicht. Want het is de bedoeling dat dat nieuwe leven, dat je ontvangen hebt, dat geestelijk leven, dat dat leven zich verder ontwikkelt, dat er sprake is van geestelijke groei. En dan is het nodig dat je bepaalde dingen laat. En daar legt Petrus allereerst de vinger bij in onze tekst in vers 1. Wil je geestelijk groeien, zegt hij, dan moet je dingen laten. Leg af wat dat nieuwe leven en de groei van dat nieuwe leven bedreigt. Leg af. En het woord dat Petrus gebruikt, doet denken aan het uittrekken van kleding. Nou, wat moet je dan afleggen? Wat moet je dan uittrekken? Waar moet je afstand van doen? Van je oude, zondige kleding. Want dat belemmert geestelijke groei. Zo, leg dan af. En dat woordje zo, en dat woordje dan, ja, dat slaat terug op de woorden die eerder hebben geklonken in het slot van hoofdstuk 1. Met die woorden, jullie zijn opnieuw geboren. En daarom heb je iets te doen. Ja, heb je alles te doen wat dat nieuwe leven dat je van God kreeg bedreigt. Nou, wij vieren vandaag het heilige avondmaal. En wat wil nou de vrucht zijn van het heilige avondmaal? Dat wij God lief hebben. En dat we onze naaste lief hebben. Dat we God meer gaan lief hebben. En dat we onze naaste meer gaan lief hebben. Die twee hebben ook alles met elkaar te maken. Want wie God lief heeft en zijn broeder en zijn zuster haat, die is niet uit God geboren, zegt de apostel Johannes. Wij worden opgeroepen tot elkaar lief te hebben. En om dat te kunnen, moet je iets afleggen. Wanneer? Ja, elke keer weer opnieuw. Dat laat de werkwoordsvorm zien in de grondtaal. Petrus zegt, leg steeds weer af. Trek elke keer weer die oude kleren af. Die kleren van de liefdeloosheid. Want ja, bekering heeft wel een beginpunt. Maar heeft, zolang je leeft, nooit een eindpunt. Leg af. Wat dan? Ja, al die zonden die de liefde verwoesten. En dan wijst Petrus er een paar aan in vers 1. Leg af alle kwaadheid, alle bedrog, geveinsdheid, nijdigheid en alle achterklappen. Zie je dat? Tot 3 keer toe valt het woordje al, alle, alle kwaadheid, alle bedrog. Alle achterklappingen. Alle. Petrus, die zegt dus, ja, er zijn allerlei verschillende vormen van kwaadheid en bedrog en van kwaad spreken van een ander. Maar in hoeveel varianten je die ook kunt opdissen en hoeveel verschillende vormen er ook zijn, allemaal zijn ze slecht te noemen voor de geestelijke groei. En daarom moet je van alle slechtheid, van alle bedrog, van alle achterklappingen afstand doen. Er mag echt niks achterblijven. Je mag geen uitzondering maken door te zeggen, ja, maar ja, kwaad spreken over een ander, ja, oké, dat is niet goed, maar ja, je kunt toch ook niet eisen van mij dat ik volmaakt ben en je moet toch ook weer niet te krampachtig doen en zo precies hoef je het nou toch ook weer niet te nemen. Nee, leg alles af wat die geestelijke groei belemmert. En alles wat besmet is met de zonde, daar moet je afstand van doen. Die vieze kleren moet je niet aan willen trekken. Dus dat woordje alle, dat wijst op de totale levensvernieuwing. Kijk, als het roer in je leven is omgegaan, dat is heel mooi, dat is een wonder. Maar dan moet dat roer ook elke dag weer om. Radicaal. Helemaal. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig en ik wil dat mijn volk ook heilig is en heilig leeft. Nou, laten we eens kort naar die woorden kijken die Petrus in onze tekst opzond. Woorden die trouwens alles met elkaar te maken hebben. Leg dan af alle kwaadheid, alle slechtheid. Het woord dat Petrus hier gebruikt wijst, daarom is het ook het eerste woord dat hij gebruikt, op de bron waar alles vandaan komt. Hij wijst hier op onze zondige wil, op onze verkeerde begeerte, op de verkeerde gezindheid van je hart, op de wortel van de zonde. En hij zegt, wat je moet doen is dat je die verkeerde bron niet moet voeden, op geen enkele manier. Leg af alle kwaadheid, alle slechtheid. Ja, en leg dan ook alle bedrog af. Wees nou niet onbetrouwbaar als christen. Zet nou niet de ander op het verkeerde been. Wees niet onoprecht. Wees niet oneerlijk. Wees geen bedrieger. Hè? Denk maar even aan Jacob, jongens en meisjes. Jacob, die naar zijn vader ging en net deed alsof hij Esau was. Om zo de grote zegen te kunnen ontvangen van God en van zijn vader. En toen zijn vader dacht van, ja, maar hier klopt iets niet. Toen zei hij, nou, voel maar aan mijn armen. Ik ben het echt hoor, ik ben Esau. Jacob bedroog zijn vader. Dat is oneerlijk. En Petrus zegt, voordat je het weet als christen doe je het zomaar. Misschien op een andere manier. Doe dat nou niet. Dat belemmert de geestelijke groei, dat nieuwe leven dat God gaf. En leg ook geveinsdheid af. Geveinsd, wanneer is iemand geveinsd? Nou ja, dat is iemand die huichelt. Dat is iemand die een toneelspeler is. En je doet je anders voor dan je in werkelijkheid bent. En je zet eigenlijk een soort maskertje op. En je verbergt je eigen gezicht achter dat masker. En je denkt, als je er een Bijbels voorbeeld bij zoekt, eigenlijk direct aan Judas. Judas, die de Heer Jezus meester noemde. En Rabbi, Judas, die naar de Heer Jezus toe ging en hem kuste. En als je dat zo ziet op een afstandje en je hoort hem zo zeggen tegen de Heer Jezus meester, Rabbi, dan denk je, nou, er is geen vuiltje aan de lucht. Wat is die vriendelijk, wat heeft hij een goede band met de Heer Jezus, ja. Maar ondertussen verraadt hij met die woorden en met die kust de Heer Jezus en wijst hij de soldaten Jezus aan. Hem moet je hebben, grijp hem vast. Judas de huichelaar, de geveinsde. En Petrus zegt, weg ermee, leg het af. Dus doe je buitenshuis en in de kerk en op je werk en waar dan ook, doe je nou niet anders voor. Wees oprecht. Leg af. Alle kwaadheid, die bron voedt dat niet, die slechte bron. Wees geen bedrieger. Wees niet een huichelaar, een geveinsde, iemand die onoprecht is. Maar ook nijdigheid moet je afleggen. En Petrus die bedoelt hier vooral jaloezie. Dan kun je soms jaloers zijn, op iemand die iets heeft wat jij niet hebt. Kun je jaloers zijn op iemand die een bepaalde positie heeft die jij niet hebt. Jij wil die en je hebt hem niet. Dus je gunt het licht eigenlijk niet in de ogen van een ander. Je ontloopt de ander. Het is heel opmerkelijk dat de apostel Paulus dit woordje wat Petrus hier gebruikt. Dat woordje nijdigheid, afgunst, jaloezie. Dat hij dat woordje in zijn brieven nogal eens koppelt aan doodslag en moord. Zo dicht ligt dat blijkbaar bij elkaar. Leg af. Alle kwaadheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle jaloersheid. En tenslotte zegt Petrus ook alle achterklappingen. Dat je geen goede woorden spreekt over iemand anders. Dat je heel bewust de ander naar beneden wilt halen. Dat je heel bewust de ander in een kwaad daglicht plaatst. Dat je de goede naam van de ander niet verbreidt, maar door de modder haalt. Dat je lelijke dingen zegt over iemand anders. Misschien nog niet zozeer tegen iemand anders, maar wel over iemand anders. Dat je roddelt. Zeg, heb jij het al gehoord? Ja, ik ben natuurlijk niet beter of zo hoor, daarom zeg ik het niet. Maar wat ik toch meegemaakt heb met die en die, dat is echt, daar lusten de honden geen brood van. Ik weet wel hoor, ik ben niet beter, maar toch. En Petrus zegt, al die zonden die horen bij het oude leven. Maar nu jullie vernieuwd zijn, wedergeboren zijn, leg dan al die dingen af. Trek ze uit. Het zijn geestelijke groeiremmers. En we stonden stil bij Psalm 34. Waar David terugkijkt op zijn verblijf in Gat. En hij moet tot zijn schaamte zeggen, ik ben niet eerlijk geweest. Ik was een huichelaar, een bedrieger. Ik heb de priester in Nob om de tuin geleid, gezegd dat ik een missie had voor Saul. En Saul en David schaamt zich. En hij zegt het in de psalm tegen anderen, behoed je tong voor het kwaad. We zongen het zojuist aan de avondmaaltafel. En je lippen, behoed ze voor het spreken van bedrog. En ja, je kunt natuurlijk vanmiddag zeggen, ja, maar als het gaat om deze zonde, dan kom je die toch vooral heel veel tegen bij mensen buiten de kerk, in de showbizwereld, in de sportwereld, bij allerlei mensen die het gemaakt hebben, die soms stevige concurrenten van elkaar zijn en meer dan dat, en elkaar het licht soms in de ogen niet gunnen. En er zijn zelfs mensen die hun geld aan verdienen om allerlei roddels op straat te werpen en de media daarvoor gebruiken. Liegen, bedriegen, ja, dat gebeurt aan de lopende band buiten de kerk. Nou, dat zal vast, maar zo makkelijk komen we er vanmiddag niet af, want Petrus schrijft aan christenen. En de brief wordt vanmiddag hier gelezen in de gemeente van God. En ze zijn gericht aan ons vandaag. En daarom kijken ze in de spiegel. Zijn we zonder deze zonde? En als je misschien deze zonde dan niet zo herkent in je eigen leven, ben je er dan te goed voor om je er schuldig aan te maken? Als je dat denkt, dan kijkt de schrijver van de brief, Petrus, je vanmiddag aan. Hoor je wat hij zegt? Hij zegt, dat dacht ik ook hoor, dat zal mij niet gebeuren. Ik geloofde echt niet dat ik mijn meester, de Heer Jezus, zou verloochenen. Ja, dat anderen het zouden doen en bij hem vandaan zouden gaan, goed. Ja, misschien wel, maar ik niet. Kom op zeg. En toen gebeurde het toch. Ik ken hem niet. En David, de man naar Gods hart. Hij bedroog de priester in Nob. Het kostte hem zijn leven, hè, die priester. Hij vertelde de waarheid niet. Hij was niet oprecht. Dus denk nou niet, ik ben er te goed voor. Want ja, ik ben opnieuw geboren en ik heb avondmaal gevierd. Ja, maar die oude mens is ook actief. En die wil altijd weer de kop opsteken. En de boze is actief. En hij vindt zomaar aansluiting bij die bron van kwaadheid en slechtheid. En daarom spoort Petrus de lezers aan en ook ons vanmiddag. Wees op je hoede. Leg af. Want de dingen die jij noemt in vers 1, loopt u ze maar langs. Passen die bij God? Die passen niet bij God. Is God kwaadwillig? Is die slecht? Is de Heer een bedrieger? Is de Heer een huichelaar, een geveinsde? Is hij een kwaadspreker? Is hij onbetrouwbaar? Onoprecht? Dat kun je niet zeggen. En als hij het niet is, mag u het ook niet zijn. Als volgeling van hem. Dat past niet. En daarom leg af. En nee, dat hoef je gelukkig niet in eigen kracht te doen. De strijd tegen de oude mens, dat is geen uitzichtloze strijd die je moet voeren met eigen middelen. Nee, het leven van de heiliging, dat is niet met eigen wapens en met eigen kracht de zonde te lijf gaan. Nee, dat is blijven bij en blijven in de liefde van God. Kijk, als u nou vandaag avondmaal hebt gevierd, dan weet u toch wie de Heer voor u is. Of niet? Ja toch. En dan heb je toch geleerd af te leggen. Dan heb je toch je zonde afgelegd en op de Heer Jezus gelegd. De schuldovernemende borg. En als dat gebeurd is, en dat is het wonder en de diepte van het evangelie, dan sta je smetteloos rein voor Gods aangezicht. Want dan ziet hij je aan in de Heer Jezus Christus. Dan ben je rein, heilig, rechtvaardig in Christus. Nou, als dat nou het geval is, dan kan het toch niet waar zijn dat je dan bij de avondmaalstafel wegloopt en gewoon je oude plunje weer oppakt en je omkleedt met de zonde waar Petrus het over heeft in vers 1. Petrus zegt, dat kan niet waar zijn. Leg af in zijn kracht. Want door de kracht van hem ben je tot alles in staat. Dan kun je de zonde aan. Niet in eigen kracht, maar wel in de kracht van God. Door de Heilige Geest. Want de Heer Jezus die is gegeven tot rechtvaardiging. Hè, tot vergeving van je zonde. Dat je verzoend voor God staat. Maar ook tot heiliging. Zodat je met hem, met zijn hulp, in zijn kracht, tot zijn eer kunt leven. En die oude kleren kunt uittrekken. En de zonde kunt afleggen. Kijk, als je avondmaal hebt gevierd, misschien zijn we daar ons lang niet altijd van bewust, maar als je het heilige avondmaal hebt gevierd, dan heb je uitgesproken dat je het verlangen hebt om naar alle geboden van God te leven. En dat je die geestelijke groeiremmers van de hand wil doen. En daarom, als je dat niet doet, dan kun je natuurlijk heel veel in de Bijbel gaan lezen. Maar dan zal er geen geestelijke groei zijn. En daarom mag je de handen wel vouwen. En bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Help mij erbij om afstand te doen van die groeiremmers. Help mij om Jezus wil. En dat brengt ons dan bij het tweede. Want er zijn niet alleen maar groeiremmers, maar ook groeibevorderaars. Wat de geestelijke groei bevordert. Petrus gebruikt daarvoor het beeld van een pasgeboren kind. Dat melk drinkt aan de borst van moeder. Of in onze tijd misschien in sommige situaties, dat je de fles geeft. Nou, wat is zo'n kleintje soms gulzig en gretig. Het heeft honger en het vraagt om voedsel. En dat vragen, dat doet het kindje door te gaan schreeuwen, door een stem op te zetten, door te gaan huilen overdag. En helaas voor ouders, soms ook 's nachts. Want ja, dat kindje wil zo graag voeding hebben. Waarom? Om de honger te stillen. Om te kunnen groeien. Want in moedermelk zitten de bestanddelen die een kindje nodig heeft. Kalk, ijzer, vitamines, mineralen, antistoffen tegen ziektes. Nou, en zo heeft God voor wedergeboren kinderen melk. Waar alles in zit. Het is zuiver melk. En die zuiver melk is het woord van God. Onze tekst zegt en heeft het over redelijke, onvervalste melk. Nou, wat is redelijke melk? Nou, letterlijk als je dat woordje vertaalt. En dan kun je het woordje woord daar neerzetten. Maar iemand die een reden houdt, die gebruikt veel woorden. Redelijke melk, letterlijk woordelijke melk. En zuivere melk, die onvervalste melk, dat is zuivere melk. Melk die kwalitatief heel goed is. Dus Petrus zegt, wees nou verlangend naar de melk, zoals zo'n kindje verlangt naar de melk. Wees verlangend, begeerig naar de zuivere melk van Gods woord. Ziet u wat Petrus doet? In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 1, heeft hij gezegd dat woord van God, dat is nou het middel om tot geloof te komen, om wedergeboren te worden. En nu zegt hij in hoofdstuk 2 in onze tekst, maar dat woord van God is nou ook het middel om geestelijk te groeien. Zodat dat leven wat God geeft zich kan ontwikkelen. En ja, dat is een heel goed groeimiddel. Diëtisten hameren erop. Dat gezond en verantwoord voedsel heel belangrijk is voor een goede groei. Nou, maar dat gaat ook op voor onze geestelijke groei. En wat doet God? Hij reikt verantwoord voedsel uit. Hij geeft woordelijke melk. Dat woord is het geestelijke voedsel waar alles in zit. Het is zuiver, het is goed. Het bevat geen schadelijke stoffen. En het gaat ook niet over de datum. Het is voedsel dat voor een evenwichtige geestelijke groei wil zorgen. Dus gemeente, als we tot geloof mochten komen, dan blijven we levenslang aangewezen op deze melk. De Bijbel. Het woord van God. En voor alle duidelijkheid, om misverstanden te voorkomen, in de Korinthebrief wordt er een onderscheid gemaakt tussen melk en vaste spijzen, vast voedsel. Paulus die zegt tegen de gemeente in Korinthe, jullie zijn baby's. Nou, als jullie jongens en meisjes wat ouder zijn geworden en jouw moeder of jouw vader zegt dat tegen jou, je lijkt wel een baby, een klein kind, nou, dan is dat niet zo positief bedoeld. Dan doe je iets wat heel kinderachtig is. Nou, Paulus bedoelt het ook niet positief als hij dat tegen de Korintiërs zegt. Hij zegt, jullie drinken melk, vast voedsel kunnen jullie niet verdragen. Jullie blijven steken in die kindheidsfase, in die beginfase van het geestelijk leven. En ondanks al het onderwijs dat je al hebt ontvangen, kun je niet meer verdragen dan melk. Jullie eten in het normale leven, zeg maar aardappels. En nou ja, dan spits ik het misschien te veel toe op onze Nederlandse cultuur. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Maar in geestelijk opzicht zit je gewoon nog aan de Nutrilon, aan de kindervoeding, de babyvoeding. Het komt niet echt verder in je leven. Er is geen verdieping. Geen geestelijke verdieping. Er is een bepaalde oppervlakkigheid. Het moet niet te moeilijk worden voor je. En dan maakt Paulus duidelijk dat melk het voedsel is voor de pasgelovigen. En dat vast voedsel is voor hen die verder zijn geleid door God. Die kunnen meer hebben. Melk vormt dan bij Paulus in die Korinthebrief een tegenstelling met vast voedsel. Maar om dat onderscheid en om die tegenstelling gaat het niet in onze tekst. Als Petrus het over melk heeft, over het woord van God heeft, dan zegt hij daar. Naar dat voedsel moet iedere gelovige verlangen. Net zoals een pasgeboren kind verlangt naar melk en de borst van moeder zoekt. Net zoals die dichter van Psalm 42 verlangen heeft naar God. Zijn ziel dorst naar God. En dat plaatst ons vanmiddag voor een vraag. Welke plaats heeft de Bijbel in ons leven? De geestelijke melkfles. Zijn we trouw in de omgang met het woord van God? Het kenmerk van iemand die wedergeboren is, is dat hij honger heeft naar het woord. Hoe is dat onder ons? Hoe is dat bij mij als avondmaalganger? Kijk, het is geen goed teken als je als christen niet verlangt om te eten van de woorden van God. En ik weet te kunnen in het leven met de Heere van die tijden van verslapping zijn. Dat het door en droog is in je leven, misschien wel op dit moment in uw leven. En vierde u vorige keer wel avondmaal en nu niet. Maar daar kun je toch geen vrede mee hebben. Daar gaat het toch knagen van binnen. Nee, het is geestelijk heel gezond. Als je gericht bent op het woord en dat je dat biddend overdenkt en dat je het eet en dat je het herkoudt en dat je dat niet doet om, nou ja, dat hoort nou eenmaal, maar echt omdat je niet zonder kunt, zoals dat babytje, dat kindje, niet zonder die melk kan en daarom het op een schreeuwen zet, het verlangt naar melk. Kijk, als je dat verlangen niet hebt, dan kun je altijd een reden vinden om er onderuit te komen. En om te zeggen, ja, ik heb geen tijd en nu dit en de Bijbel kan niet open en naar een vereniging gaan. Nee, kan echt niet, want. Maar als dat verlangen er is, vind je altijd wel een moment en een mogelijkheid om dat woord te lezen, of niet? Moet je dat niet toegeven als je heel eerlijk bent? Kijk, vroeger werd er wel gezegd, God voedt zijn kinderen met honger. Dat is toch wel heel mooi gezegd. God voedt zijn kinderen met honger. Hij maakt je hongerig naar het woord. Nou, zou u dan niet ook met de viering van het heilige avondmaal vragen, Heere, wilt u mij honger geven? Voor het eerst of steeds weer opnieuw? En als het er is en het er was, wilt u ook die groei geven? Want dat kan ik zelf niet maken. Dat heb ik zelf niet in de hand. Dat is en dat blijft een genadig geschenk van u, o God. Maar u geeft wel een heel effectief groeimiddel. De Bijbel. Het woord. Zegen dat woord dan aan mijn hart. Zodat ik mag smaken en zien dat u goed bent. Zegen u dat woord aan mijn hart als ik het lees voor mezelf, als ik het hoor in de kerk, als ik het met anderen samenleef, zodat ik mag groeien in vertrouwen op u. Zodat ik mag groeien in het leven van de heiligmaking. Zodat ik meer bijbelkennis mag ontvangen. Zodat ik meer mag gaan leven tot uw eer. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat de geestelijke groei op het oog heeft. Wat is het doel van de geestelijke groei? Wat heeft die groei op het oog? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat door uw leven heen de Heere wordt geëerd. En wanneer doe je dat? Is dat niet vooral als je mag smaken en zien dat de Heere goed is? Als je dat smaakt, dan kun je toch niet zwijgen? Dan wil je toch met vernieuwd vertrouwen de weg van de Heere gaan en zijn naam groot maken? Als je dat ziet en smaakt, zijn goedheid, dan zul je hem eren. En Petrus zegt tegen de gelovige lezers van zijn brief, dat hebben jullie toch geproefd. Indien gij anders, vers 3, gesmaakt hebt, zegt hij, een beetje een apart zinnetje. Misschien kunt u het wel zo meenemen in uw gedachten, dat Petrus hier bedoelt, aangezien u gesmaakt, geproefd hebt, dat de Heere goed is. Dus Petrus zegt eigenlijk tegen die lezers, zo is het toch? Zo is het toch? Je weet toch dat God goed is? Niet uit een boekje, niet met je verstand alleen, maar vanuit de omgang met de Heere Jezus. Want bij Christus proef je de goedheid van God het meest. Of niet? In de omgang met Hem en met zijn woord komt er die groei. Dan krijg je meer en meer verdriet over je zonde. Dan wil je steeds opnieuw je zonde afleggen waar vers 1 het over heeft. En dan gebeurt het. Dan verdwijnt jaloersheid. En dan komt er ontferming met een ander voor in de plaats. Dan gebruik je je mond niet om verkeerde dingen te spreken, om te roddelen. Maar dan ga je spreken dat God goed is. Kom, zegt David, maak God met mij groot. En eigen gerichtheid en eigen belang. Maak plaats voor het oog hebben voor het belang van de ander. Zo wordt de Heer geëerd. En dat is wat geestelijke groei op het oog heeft. Hij moet wassen, groeien. En ik moet leren minder te worden, dat is een moeilijke les. Hij moet groeien. En zo zal ik geestelijk groeien. Kijk, in het alledaagse natuurlijke leven gebeurt er eigenlijk iets heel anders, hè, als je groeit. Want wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Als je groeit, dan word je steeds groter. Als je groeit, dan word je steeds ouder. Als je groeit, dan word je steeds onafhankelijker van je vader en van je moeder. Je wordt steeds zelfstandiger, onafhankelijker van thuis. Maar hoor eens, bij geloofsgroei is dat nou precies andersom. Opgroeien in het geloof is niet steeds groter worden in jezelf, dat is niet steeds zelfstandiger worden, dat is niet steeds onafhankelijker worden van je vader. Nee, dat is steeds kleiner worden. Steeds dieper bukken voor hem. Steeds meer oog krijgen voor je zwakte, voor je zonde. En je beleeft steeds sterker dat je afhankelijk bent van de Heer Jezus Christus. En dat je zonder hem helemaal niets kunt doen. En dat je hem nodig hebt in zijn vergevende liefde en genade. En dat je de Heilige Geest nodig hebt in je bewaring en leiding. En nu laat de Heer ons vandaag zijn goedheid smaken en zien. Waarom? Dat is maar niet omdat u een fijn moment in de kerk hebt. Mag ook natuurlijk. Maar het heeft een doel. Opdat je hem zult eren. Zoals David. Hij heeft die goedheid van God gezien en gesmaakt en ervaren. Toen hij daar in Gat tot God riep. En achteraf zegt hij, wat bent u goed voor mij geweest. En dan, Dan zegt hij niet, oh, dat was fijn toen. Dan zegt hij tegen anderen, kom, maak God met mij groot. Dan verwacht hij het niet meer van zichzelf en van zijn eigen middelen waar hij op vertrouwde. Maar dan zegt hij, je bent echt diep gelukkig, zalig ben je als je God aanroept en op hem je vertrouwen stelt. En wat dacht u van die gelovige lezers waar Petrus zijn brief aan schrijft? Ze hebben die goedheid van God geproefd toen ze uit het duister werden getrokken in het licht van God en opnieuw werden geboren en vernieuwd. En Petrus zegt, ja, maar dan moet je niet zeggen, dat was het dan. Maar dan gaat het verder. En weet je hoe je verder mag? Met nieuwe kleding en met de beste voeding die er is. En daarom legt hij oude kleren van de zonde af. En leef in het woord van God, die zuivere melk van Gods woord. Zo zul je groeien in de liefde tot God. Zo zul je groeien in de liefde tot je naaste. Zo zul je groeien in het leven van de heiligmaking. Zo zul je God eren. Hebt u vandaag, of misschien op een heel ander moment, gesmaakt en gezien dat de Heer goed voor u is? Weet je het nog? Je zat misschien geestelijk wel op een nulpunt. Je zag in, ik heb het geknoeid. En toen kwam je in de kerk. En de Bijbel ging open. En de Heere sprak. En je hoorde over zijn goedheid. En je zag zijn goedheid. En je smaakte, proefde zijn goedheid. En je zag, maar hij weet raad met mijn schuld. Zo ver het westen is verwijderd van het oosten. Zo ver heeft hij mijn schuld weggedaan. Hij heeft zich als de zonderloze tot zonde laten maken, ook voor mij. Om mij te kunnen redden. Ik, die zo op mezelf gericht ben. En die geestelijke groei zo in de weg zit. Ik die zo ontrouw ben, maar hij blijft getrouw. Ik begrijp het niet. Maar ik word er wel heel blij van. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u ter eer hebt opgericht. En het is me goed om bij God te wezen. Ik heb hem ontmoet, hij heeft mij ontmoet. En hij kent mij en hij denkt aan mij. Hij heeft zijn liefdeshanden naar mij uitgestrekt. Ik proef dat God goed is. Kijk, als je zijn goedheid proeft, dan gaat de zonde steeds bitterder smaken. En wie de smaak van Gods goedheid proeft, die wil meer over God horen. En meer van zijn goedheid ervaren. Zo komt er geestelijke groei. Zo komt God aan zijn eer. En dat is uiteindelijk het doel van mijn leven, van jouw leven. En dat is uiteindelijk het doel van de avondmaaltafel. Of heb je zijn goedheid nog nooit geproefd? Leef je nog voor jezelf? Op eigen kosten? Ben je nog van jezelf? Ah, dan heb je ook wel honger. Natuurlijk, maar niet naar de zuivere melk van Gods woord. En dan proef je ook wel, maar niet Gods goedheid. En dan groei je ook wel, maar dan groei je bij God vandaan. Heb ik het over u, jou? Dan heeft Jesaja een woord voor je. Dan zegt hij, waarom geef je nou geld uit aan dingen die je niet echt toe doen, die je niet verzadigen kunnen, die jouw dorst en honger uiteindelijk niet kunnen oplossen en wegnemen. Kom dan, je portemonnee mag je thuis laten. Kom, koop zonder geld melk. Het wordt je om niks aangeboden. Kom, proef en smaak dat de Heere goed is. En wees niet zo dwaas om zonder deze melk verder te leven. Want dan kom je om. Dan zul je eens eeuwig hongeren en dorsten en dat door eigen schuld. En dat is nou niet nodig. En dan kom. Neem de zuivere melk, zo goed voor je geestelijke gezondheid, ter hand. Voor het eerst of ook weer opnieuw. Ook als je misschien bent afgedwaald. Petrus zegt, leg af. Trek dat kleed van de liefdeloosheid uit. En verlang vurig naar de zuivere melk. Waarom? Opdat je zult groeien. En nee, hier op aarde zul je nooit een moment bereiken dat je kunt zeggen, ja, en nu ben ik geestelijk uitgegroeid. En dat zeggen wij natuurlijk wel, hè, in het gewone leven. Dan zeggen we, ja, ik ben 1,87 meter. Nu groei ik niet meer. Nu ga ik misschien weer krimpen. Nou, Petrus schrijft tot geestelijk levende mensen en hij zegt, sta naar de geestelijke groei, want het is de aard van het nieuwe leven om te verlangen naar het woord van God, naar geestelijke groei, omdat dat tot eer is van hem die zoveel om je gaf en om je geeft. En die hier drinkt en hier eet en groeit, die mag straks komen in het land dat overvloeit van melk en honing, om dan echt verzadigd te worden. Met het woord, met dat woord dat vlees werd en verhoogd is en met alle eer en heerlijkheid gekroond is, zalig. Wie hier liet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zal verzadigd worden en nimmer dorst hebben en honger hebben. Want daar in dat land zal alle kwaadheid en slechtheid en huichelarij en liefdeloosheid verdwenen zijn. En zal alles door de vrede bloeien. Dan zal de goede God alle lof en alle dank en eer ontvangen die hij zo waard is. Amen.